ROC Mondriaan presenteert Talk of the Tin, een podcast van het Techniek Innovatiehuis. Talk of the Tin.
Net als met de begindagen van het internet staan we opnieuw aan de vooravond van een enorme technologische revolutie. De revolutie van kunstmatige intelligentie. Ja, intelligente computersystemen die meer en meer taken van ons als mensen uit handen gaan nemen. Maar ja, zal kunstmatige intelligentie, robotica en navenante technologieën als de blockchain, Web3, de metaverse en quantum computing er ook voor gaan zorgen dat er allemaal banen bij gaan komen die we vandaag de dag niet eens kunnen verzinnen? De toekomst voor jouw organisatie, maar ook vooral voor jou als professional, die wordt vandaag de dag gebouwd. Interesseer je dus voor de ontwikkelingen die er gaande zijn en wees klaar voor jouw rol in de economie van morgen.
Dat was de stem van Remy Gieling. Hij is bekend van onder andere de cybersessies op RTLZ, maar ook van zijn boek Ontdek de groeikansen van AI of AI. Hij is binnenkort hier bij ROC Mondriaan om een masterclass AI te verzorgen. Daar gaan we het straks over hebben. Maar de belangrijkste dingen die je eigenlijk zegt in het stukje, dat gaat over de technologische revolutie. Want we staan aan de vooravond van een soort nieuwe industriële revolutie. De revolutie van kunstmatige intelligentie. De boodschap is, wees klaar voor jouw rol in de economie van morgen. Nou, de vraag is of we dat zijn, of we klaar zijn voor die rol. Daarover gaan we vandaag praten met verschillende gasten hier in Talk of the Tin. Dat is Sander Vaassen. Hij is van ROC Mondriaan, werkzaam als docent en practor bij Digital Operations. Welkom, Sander.
Hi.
Marielle Stolp, zij is projectleider bij ROC Mondriaan, de School voor Technologie en Engineering. En houdt zich ook bezig met de publiek-private samenwerking, oftewel het Digital Operations Center. Zeg ik dat zo goed, Marielle?
Helemaal correct.
Goed zo, goed zo. Jij ook welkom. En last but not least, Tim van der Wilk. Hij is docent bij de School voor Technologie en Engineering, wiskunde, rekenen en je bent ook nog projectdocent.
Ja, jongen.
Was ik zo slecht in, jongen, wiskunde vroeger. Ach. Dat roept een hoop trauma's op. Maar goed, dat is een ander verhaal. Hey, je hebt toegepaste wiskunde gestudeerd. En ik wil gelijk even met jou beginnen, Tim. Want je hebt redelijk veel geprogrammeerd. Waaronder ook AI of AI of kunstmatige intelligentie. Waarom is dat nou zo belangrijk? En wat is het eigenlijk precies? Kun je dat in het heel kort uitleggen?
Ik ga het proberen heel kort uit te leggen, want het is heel groot. AI... Laat ik er een voorbeeld van nemen. AI is bijvoorbeeld dat je van spraak naar tekst gaat. Dus de speech to text, hoe ze het noemen in het Engels.
Ja.
Het is voornamelijk in het Engels altijd. En als je bijvoorbeeld van spraak naar tekst gaat, dan kun je een vraag stellen. En dan kan de robot de vraag proberen te beantwoorden. Want daarvoor is AI er, want je wil zo snel mogelijk worden geholpen door een robot. Dus eigenlijk worden er minder mensen gebruikt.
En waarom is het zo relevant voor ons?
Nou ja, als we kijken naar bijvoorbeeld docenten zijnde, worden heel veel vragen gesteld die eigenlijk hetzelfde zijn. En die vraag kunnen we heel makkelijk beantwoorden. En als we we doen al die vragen naar opsommen, opschrijven of zelfs opnemen, waardoor die robot steeds vaker van zichzelf gaat leren. Mm-hmm. Dan kan die robot de studenten antwoorden, waardoor de docenten niet nodig zijn en hoeven de studenten niet op de docenten te wachten, waardoor ze gelijk eigenlijk een antwoord hebben.
Ja, jij hebt zoiets gemaakt toch ooit, Sander?
Ja, klopt. Ik heb een keer voor Mondriaan een chatbot gebouwd, neef Jaap. En die,
Neef Jaap?
Ja, dat kwam.
Heel even, waar komt neef Jaap vandaan?
Uit Wierum. Nee, ik heb geen idee. Die kwam opeens op de proppen.
Ja, maar
die is nog steeds gebruikt. Iemand maakte een grapje daarover.
Oké. Okay.
Nou, hij leeft nog steeds. En alle vragen die het meest gesteld werden, die stopten we in dat systeem. En dat ging die chatbot dan beantwoorden. Bijvoorbeeld van, hoe laat begint mijn les? Waar moet ik me ziek melden? Wat moet ik doen als ik corona heb? En dan kwam allemaal stroomschema's van dat ziek melden. De link naar het rooster of zelfs wat meer specifieke informatie kwam dan naar voren. En dat is heel handig, want de meeste vragen die het meest gesteld worden, dat zijn eigenlijk heel veel makkelijke vragen. Dat zijn niet de creatieve, ingewikkelde vragen waar je nog over na moet denken. Mm-hmm. En dat kan best wel snel helpen.
Ja, ja, grappig. Nou ja, en Marielle, ik zei het net al eventjes, jij gaat over de publiek-private samenwerking, oftewel de Digital Operations Center. In hoeverre merk jij al iets van de bewustwording van het bedrijfsleven en de publieke sector als het gaat om kunstmatige intelligentie en die nieuwe industriële revolutie?
Nou, dat is eigenlijk heel wisselend. Als ik kijk naar onze partners, dan zijn er zeker partners bij die al heel ver zijn hiermee. Maar ook een aantal die nog helemaal aan de vooravond staan en die echt nog zelf ook kennis moeten gaan maken met de mogelijkheden. En dat vooral ook moeten gaan doen, willen ze in de toekomst nog werk hebben en concurrerend kunnen zijn op de arbeidsmarkt. En als ik kijk naar onze studenten, dan denk ik zeker dat zij met allerlei vormen van AI in contact zullen komen. Of eigenlijk nu al komen. En dat we hen daar goed op moeten voorbereiden. Zodat ze weten wat erachter zit. En zo goed begrijpen dat ze ook kunnen inschatten wat de betekenis is voor hun werk in de toekomst.
Ja, want waar hebben studenten nu al een beetje mee te maken als het gaat om AI of AI?
Nou, een van de dingen waar ze nu al mee te maken hebben en waar eigenlijk ieder mens mee te maken heeft, is kunstmatige intelligentie die bijvoorbeeld zit achter deepfakes. Dat soort dingen. Ik was nog niet zo lang geleden, liep ik langs een klaslokaal en daar was een van de docenten burgerschap, was daar een les aan het geven en die was een les aan het geven over deepfakes in het kader van mediawijsheid. En ja, het is heel belangrijk dat we dus zo kritisch zijn dat we snappen dat alles wat we zien niet per se waar hoeft te zijn. Dat is gewoon maatschappelijk ook heel belangrijk.
Nou, ik denk dat je nog wel kritischer mag zijn naar wat voor informatie je bijvoorbeeld deelt. Want Tim, jij zei net al van nou, hoe meer informatie er is, hoe beter die systemen werken. Ik ben heel groot fan van de Google Assistent, want die helpt mij bij heel veel dingen. Bijvoorbeeld hoe ik hier op tijd kan zijn en hoe ik dan moet reizen. En dat doet hij allemaal op basis van informatie die ik daarin stop. En ergens denk ik dan ook van ja, maar wil je al die informatie daarin stoppen en hoe ver wil je daarin gaan? En ik denk dat dat zeker voor de studenten, voor opgroeiende jongeren, dat dat ook een belangrijk vraagstuk is. Die zijn er vaak best wel kritisch in, op sommige vlakken. En weer heel erg niet kritisch als het gaat om ja, dingen delen op social media. En ja, dat is soms best wel scheef.
Absoluut. Het gaat aan de ene kant gaat om het consumeren van media. En daar je goed kunnen kijken van, is het wel waar wat ik zie? Aan de andere kant gaat het zeker ook om de productie ervan. Oftewel zelf dingetjes uploaden zonder helemaal goed na te denken over de consequenties daarvan. Zeker. Belangrijk punt.
Ja. Tim, ja, we hadden het net ook eventjes over dat je dan aan de hand van AI dingen kunt voorspellen. Jij hebt een soort model ooit gemaakt, vertelde je in het vorige gesprek, over de soort van uitvalpercentages van studenten. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, klopt inderdaad. Nou, ik heb een heel klein model gemaakt. Nou, het is best een groot model, maar voor mij was het heel klein. En dan gingen we naar blok 1 gingen we kijken hoeveel student of de student door zou kunnen gaan, of de student uit zou kunnen vallen. En dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, ja, als die alles heeft gehaald, gaat hij door. Ja, dat zo zou je dat in principe kunnen zeggen. Maar we hebben ook naar de cijfers gekeken. En je zou natuurlijk ook naar emotionele dingen kunnen kijken.
Ja.
Dat hadden wij toen niet gedaan. Maar die factoren kun je meenemen.
Ja, want dan kun je ook nog bijsturen.
Ja,
of
ja,
of was dit model ook erop geënt dat je ook op basis van die feitelijke informatie ook nog kon bijsturen?
In principe kan je altijd bijsturen. Een goed model, die maak je zelf. Mm-hmm. Of laat ik zo zeggen, je pikt een model eigenlijk als standaard. En dan ga je hem fine-tunen eigenlijk.
Ja.
En dan ga je, voor de mensen die er echt verstand van hebben, je hebt parameters, die laat je door een lus heen lopen. En door die parameters laat je hem fine-tunen eigenlijk.
Maar geeft het model je dan ook informatie als je op een gegeven moment ziet van, nou ja, Pietje die gaat, die heeft een 80% kans om uit te gaan vallen. Geeft het model je dan ook een richting waarin je moet zoeken om Pietje alsnog naar bijvoorbeeld maar 50% uitval te laten gaan? Of is het gewoon zoals het is en moet je dat dan zelf interpreteren?
In het model wat ik heb geschreven is dat niet hebben wij dat niet gedaan. Want de onderzoeksvraag was alleen van onderzoek alsjeblieft of iemand gaat uitvallen of niet en wanneer iemand gaat uitvallen. Mm-hmm. Maar dat zou natuurlijk wel kunnen. Het is altijd, programmeurs zijn heel erg gewild. Alleen een goede programmeur die overlegt altijd met zijn opdrachtgever.
Nou, ik denk ook dat het heel makkelijk is om te zeggen, nou, dan moet er ook een systeem zijn dat meteen de oplossingen geeft en daarop aanstuurt. Maar als docent weet je vaak ook al van, is het werk van de student goed genoeg? En er is altijd een verband tussen aanwezigheidspercentage en inzet tijdens de les, plus gegevens van toetsen waarop je kunt baseren van, gaat het goed of niet? En dat is wel interessant van, ja, wat pik je daaruit om op bij te sturen? En dat kan zo'n systeem niet per se. Dat zou wel kunnen.
Maar dan, ja, zeg maar, het is, de systemen nu zijn vooral nog dat het heel dat ze slecht interpreteren op toonhoogte bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of iemand boos is of iemand blij is. En daar worden systemen, gaan daar langzaam aan, worden ze steeds beter.
Dus herkennen van emoties.
Steeds. Emotie, ja. 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 Maar dat is nog heel lastig.
Ja, maar we hebben het nu over een technologische revolutie die, nou ja, op redelijk korte termijn, op een aantal jaar, onze levens volledig gaat veranderen. Toch? Hoe denken jullie daarover?
Ik denk dat het heel logisch is dat er heel veel dingen veranderen. Want ik kan zoveel werk bedenken waar ik niet per se zelf zin in heb. En dat ik denk, nou, ik zou het heel fijn vinden als dat makkelijker wordt gemaakt of sneller wordt gemaakt of misschien gewoon leuk wordt. Dan denk ik, ja, daar staan heel veel mensen denk ik wel willen tegenover. Dus dat gaat gebeuren.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Iedereen herkent wel de enorme tsunamis aan mails die je krijgt iedere dag in je mailbox. Waarvan je 80% eigenlijk, of misschien nog wel meer, zo zou kunnen laten afhandelen door een bot. Omdat het gewoon niet inhoudelijk is, omdat je er niet over na hoeft te denken. Het is gewoon een antwoord op een vraag. En dat zou echt heel veel tijd schelen. Of wat dacht je van het inplannen van een vergadering?
Ja, de helft van mijn mails gaan daarover. Van wanneer kun je? En ik kan toch niet. En terwijl je die systemen gewoon met elkaar kan laten praten. En die zijn er ook al. Die gewoon plannen van, nou, dan kunnen wij allemaal. Dus succes.
Ja. Precies. Dus, en je ziet ook dat mailprogramma's ook steeds slimmer worden. Hè? Dat ze ook al suggesties doen voor antwoorden op mails. Waar die je kunnen helpen om sneller zaken af te handelen. Ja, niemand zit te wachten op heel veel achter zijn computer zitten om mails te beantwoorden. Dus al het werk wat je uit handen genomen kan worden op dat gebied. En wat je vervolgens kan stoppen in veel zinvollere, veel inhoudelijke werkzaamheden. Ja, daar zijn we alleen maar blij mee, denk ik.
Nou, ik vind het ook mooi dat die systemen rekening houden met je gezondheid of met inclusie. Dus dat je bijvoorbeeld ook wat je zegt net met het herkennen van stem. Dat je daarmee ook vertalingen kunt doen. En dat daardoor mensen het ook mee kunnen lezen in plaats van alleen mee kunnen luisteren. En dat die systemen ook zeggen wanneer moet je nou een pauze inlassen. En je bent te lang aan het werk. Of je werkt eigenlijk op je niet-werkdag. En dat moet je niet doen. En ik ga daar wel tegen doen. En de vraag is of je die controle vrij wil geven. Maar het is wel, het laat je wel, geef je inzicht in wat er eigenlijk gaande is. En dat zijn wel dingen die er nu zijn in Microsoft Office. Weet het, van Microsoft 365, die eigenlijk zeggen van dit zijn adviezen die je kunt gebruiken.
Klopt, je ziet dat ook op je smart watch, hè. Die weet donders goed wanneer ik stress heb. Veel eerder dan ik dat zelf me realiseer. Dus ga eens even bewegen. Ga eens even wat doen. Ga eens even ademen.
Wat zegt hij nu? Wat zegt hij nu tijdens de uitzending?
Ik durf niet te kijken, Timothy.
Ik ben heel benieuwd.
Maar die weet dat echt donders goed. Die kan veel beter dan ik inschatten op basis van allerlei lichamelijke signaaltjes. Dat ik misschien toch beter even een kop thee kan gaan drinken. Dus,
Hey, jullie zijn alle drie werkzaam binnen het onderwijs, binnen het mbo-onderwijs. Als ik nog even naar jou ga, Marielle, vanuit, laten we zeggen, Digital Operations Center. Wat is nou belangrijk voor mbo-studenten om te hebben aan digitale vaardigheden voor de publieke sector en voor de private sector?
Ik zou niet precies nu een antwoord kunnen geven op wat het dan precies moet zijn.
In hoofdlijnen.
Maar waar het om gaat en wat we ook echt terugzien bij onze partners is dat er een enorm gat zit als het gaat om digitale vaardigheden. Het zittend personeel in de technische sector is over het algemeen toch al wat ouder. En die staan niet altijd heel erg open voor technologische vernieuwingen, voor computers en dergelijke. En het is een beetje de hoop dat de nieuwe generatie, die daar allemaal wat minder angst voor heeft, wat minder afstand toe heeft, dat die dan toch makkelijker nieuwe technologieën zal adopteren en een plek zal geven in bedrijfsprocessen. Maar wat het dan precies moet zijn, ja, dat is wat wij eigenlijk onderzoeken. Digital Operations Center is specifiek bedoeld om echt dat onderzoek te verrichten. En dat is ook waar we een Praktor voor hebben.
Ja.
Tada. Ja, dat wordt nu naar mij gewezen, dat klopt. De vraag is eigenlijk inderdaad van, kunnen we bedrijven betrekken in het onderwijs en andersom ook om van elkaar te leren? Dus er zijn bedrijven die veel meer die uitdaging omarmen en er zijn bedrijven die dat helemaal niet doen. En dan kunnen we gaan kijken van, ja, wat hebben de studenten daaraan? Waar moeten we die op voorbereiden? En doen wij dan eigenlijk als school wel het goede? Of doen wij gewoon iets wat we al heel lang doen en blijven we dat misschien wel veel te lang doordoen?
En wat is de eerste, nou ja, misschien niet de conclusie, maar het eerste voorzichtige gevoel wat je daarbij hebt?
Nou, ik durf te gokken dat we daar nog niet ver genoeg in zijn. Maar ik denk dat de bedrijven daar ook nog niet zo ver in zijn. Dus ik kan ook niet voorspellen van wat is daar dan het beste in.
Heb je geen modelletje voor gemaakt?
Daar is nog geen modelletje voor. Maar ik denk dat als je gaat kijken, we hadden het er net over dat dingen die 5 jaar geleden ondenkbaar waren. We hebben het gehad over bijvoorbeeld online onderwijs. Nou, dat zou ondenkbaar zijn voor het basisonderwijs. Terwijl we de afgelopen jaren bijna niet anders hebben gezien. En dat ging eigenlijk, misschien wel ook met wat dieptepunten, ging dat ook op heel veel vlakken goed. Dus je kunt bijna niet voorspellen wat er gaat gebeuren. Dus je kunt niet specifiek zeggen, nou, dit moeten we gaan leren op school. En als we dat de komende jaren doen, komt het goed voor altijd. Maar je kunt wel zeggen, ja, hoe maak je de studenten wendbaar? En hoe maken ze leerbaar? En hoe gaan ze om met de omgeving? In plaats van, hoe werkt deze hamer? En als er een andere hamer komt, kun je er niet meer mee werken.
Ik denk zeker met dat online onderwijs. We hebben de hele goede studenten. Dus studenten die bijvoorbeeld, ik noem maar even wat wiskunde, gewoon heel weinig moeite mee hebben. Die kunnen dan zo'n vraag stellen aan zo'n chatbot of een robot, ik noem maar even wat. En die, zo'n robot kan heel makkelijk antwoord geven. Daar hebben zij al voldoende aan.
Ja, en die kan dan ook meteen weer verder, die student. Die hoeft dus niet te wachten tot jij een keer tijd hebt, maar je kan meteen verder. Ja,
want we zien nu in de klas ook dat er heel veel studenten zijn met ADHD en autisme. En dat vergt best wel wat energie. En die studenten zijn ook, die hebben er baat bij als er bijvoorbeeld klassen zijn maar van 10 in plaats van 20. En juist als er dan 10 goede studenten online zitten thuis, wat ze juist fijn vinden, kan je veel meer aandacht geven aan die 10 wat zwakkere studenten. Waardoor ik denk het onderwijs kwaliteitsniveau omhoog gaat.
Ja, terwijl er tegelijk een tegengeluid is die eigenlijk zegt, ja, de technologie werkt ook dehumaniserend. Dus daar denk je dan eigenlijk anders over.
Ja, klopt. Want inderdaad wat ik zei, je kan het ook in je voordeel gebruiken. Sommige mensen zijn altijd heel negatief ingesteld. Maar als je probeert van elk onderwerp probeert juist je voordeel uit te halen, dan kan je heel ver komen in je leven. Denk
maar is dat dan dat we dan, of dat sommige mensen negatief ingesteld zijn, of is het onwetendheid? Dat we nog niet weten wat AI kan doen of hoe we het het beste kunnen gebruiken in het onderwijs.
Ik denk dat dit precies is waarvoor die masterclass is. Om duidelijk te maken van waar hebben we het dan over? En wat zijn dan de dingen waar je rekening mee moet houden? Zowel te goede als te kwade. Ik heb in het basisonderwijs gewerkt en was ik heel veel tijd bezig met het nakijken van schriften met allemaal dictées. En daar ben ik mee gestopt. Dat ga ik niet meer doen. Want het gaat mij om de informatie die ik eruit haal, wat ik voor de student, voor de leerling kan betekenen. In plaats van al dat nakijkwerk steek ik liever de tijd om dan met zo'n leerling bezig te zijn en die op maat iets te kunnen bieden, de aandacht die nodig is. Ja, en dat herken jij ook wel in de klas. Je hebt het druk met van alles. Dus alles wat je daarbij aan randzaken kunt wegautomatiseren of weg AI'en, ja, dat zou ik wel aangrijpen.
Het zou bijvoorbeeld mooi zijn als iemand bijvoorbeeld zo'n schrift door de scanner heen haalt en dan hopelijk kan de machine zeg maar dat handschrift lezen, is altijd nog de vraag bij wat jongere mensen, ook bij mijn handschrift trouwens. Maar en dan kan die teruggeven aan de docent, bijvoorbeeld als die elke keer in plaats van EI schrijft, IJ schrijft. Nou, dan kan die dat doorgeven aan de docent van oefen daarop.
Ja, en dat kun je ook meteen zeggen. Dus als jij meteen die fout maakt, dat je vrij snel feedback krijgt. Want dat doe je verkeerd. In plaats van volgende week zeggen, oh ja, je doet nu al een week dit verkeerd om. Dus
en het scheelt daar kijken. Het scheelt heel veel tijd.
Ja.
Als we nog even terug naar het werkveld, hè, dan moeten we denk ik ook kijken met een flinke dosis realisme naar dit vraagstuk. We zien natuurlijk heel veel van die films die allemaal vreselijke dingen, robots die de wereld overnemen en zo laten zien. Ik denk dat zeker meespeelt in onze beeldvorming. Maar we moeten echt realistisch kijken naar hoe het er nu voor staat. Als je kijkt naar het bedrijfsleven, op dit moment zijn er bijvoorbeeld voor 10 machines nog 10 mensen nodig. Als wij zeggen, ja, straks kan dat één iemand dat werk af, omdat er de machines met elkaar praten en er nog maar één monteur nodig is, kun je zeggen, ja, dat zijn 9 banen. Tegelijkertijd, er zijn nu zoveel vacatures op technisch gebied, die kunnen we helemaal nooit meer invullen. Er zijn helemaal niet genoeg mensen om die vacatures in te vullen. Dus als we realistisch naar het vraagstuk kijken, hebben we het gewoon heel hard nodig, die volgende automatiseringsslag, om te zorgen dat we überhaupt nog kunnen blijven produceren.
Ja, wat is ook een angst voor mensen natuurlijk, die denken, ja, maar dan ben ik mijn baan kwijt. Terwijl eigenlijk slechts 4% van de banen lijkt te gaan verdwijnen. Experts die daar mee bezig zijn. Onder andere Remy Gieling, komen we zo nog even op. Maar er wordt tegelijkertijd wel gezegd, 99% van de banen zoals ze er nu zijn, die gaan veranderen.
Klopt, en ik denk dat dat ook in de afgelopen jaren al niet anders is geweest. Het is al, iedere baan, neem een baan van een secretaresse. Vroeger waren er typkamers vol met dames die allemaal stukken zaten uit te typen. Zat er een foutje in, dan moest de hele bladzijde opnieuw. Ja, dat is natuurlijk al helemaal niet meer zo. Er zijn de verhouding secretaresses op een kantoor is al enorm veranderd ten opzichte van vroeger. Het zal niet, wat dat betreft is verandering is het enige waarvan we zeker weten dat het altijd er zal zijn.
Ja, en het werk kan ook leuker worden. Ik weet niet of dat typen de hele dag leuk is. Misschien wel voor bepaalde mensen, maar voor veel mensen niet. Maar het is wel noodzakelijk om je geld te verdienen. Nou, als je dat op een mooiere manier kunt doen. En voor bedrijven geldt natuurlijk ook dat het wel belangrijk is. Ja, je kan alles uitbesteden aan China, waar goedkope werknemers zijn. Maar als je zelf ook wat wil betekenen in Nederland en zelf ook dingen wil maken, dan moet je dat betaalbaar maar krijgen.
Precies, we hebben gezien wat de gevolgen waren van een pandemie. En hoe toen ineens spullen niet meer geleverd konden worden. Of van een boot die dwars lag in een kanaal, waardoor er allerlei spullen tekort was. Ik denk dat juist het terugbrengen van productie naar een land als Nederland, ik denk dat dat overal wel hoog op de agenda staat.
We hoorden al een paar keer zijn naam voorbij komen, Remy Gieling. Hij is hier binnenkort, Marielle, voor de masterclass AI. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe die eruit gaat zien?
Jazeker. Vanuit het project Digital Operations Center, of eigenlijk de publiek-private samenwerking Digital Operations Center, organiseren wij ieder jaar drie masterclasses. In de voorgaande jaren kon dat helaas niet doorgaan door corona, maar nu mogen we weer. Daar zijn we heel blij mee. En van alle thema's waar het samenwerkingsverband zich mee bezighoudt, hebben we AI als eerste gekozen om daar iets meer van te horen, om daar een expert uit te nodigen. Om ons mee te nemen in de wereld van nu en de wereld die er aan zit te komen.
Ja, hij is wel echt een expert volgens mij in Nederland.
Ja, die indruk heb ik ook wel. Anders schrijf je ook niet zo'n boek natuurlijk.
Dat lijkt me ook, ja. Misschien heeft hij het niet zelf geschreven.
Of de AI dat geschreven heeft. Ja, wie weet. We zullen het hem vragen als hij hier is. Dat lijkt me een mooie vraag om hem te stellen. Ja, hij is zeker expert. En ik denk dat het vooral ook interessant is, omdat hij zich in principe richt op ondernemers. En we daarmee dus ook tegemoetkomen aan de private partners die deelnemen in het samenwerksverband. Hij kan hen ook zeker meenemen in die toekomst. En vervolgens kunnen wij als onderwijs daarop aansluiten. Wat betekent dat dan voor onze studenten en voor ons curriculum?
Ja, en voor welke mensen is het allemaal bedoeld, die masterclass? Wie kunnen hier allemaal naartoe komen?
Sowieso, alle docenten van Mondriaan zijn van harte welkom. Het is zeker ook de bedoeling om de masterclass te streamen, zodat mensen die niet live aanwezig kunnen zijn ook thuis kunnen meekijken.
Wat goed dat we dat geleerd hebben van pandemietijd.
Zeker, zeker. Dat zijn de mooie parels uit een moeilijke periode die we niet
willen missen meer.
Nee, zeker niet. Niet dat soort mooie dingen met badwater wegspoelen, zeker niet. En daarnaast is het toegankelijk voor al onze partners van onze samenwerkersverband.
En is er nog een plek waar ze, als ze dit nou voor het eerst horen, dat ze zeggen, oh, daar wil ik me absoluut voor aanmelden. Hoe en waar en hoe zit dat?
Onze partners die gaan binnenkort een mail krijgen met daarin een link. En via de link kunnen ze zich aanmelden. Dus dat gaat binnenkort de deur uit. En voor de Mondriaan docenten gaat het waarschijnlijk via onze academiepagina. Dat is in ieder geval de bedoeling.
En dan gaan we ook eens een beetje proberen eruit te krijgen wat het betekent voor ons onderwijs en voor het mbo-onderwijs. Even een vraag aan jullie alle drie, maar vooral denk ik aan Sander en aan Tim. Aangezien jullie ook qua programmeren en met modellen en dergelijke bezig zijn geweest of bezig zijn. Ik begin bij jou, Sander. Wat zijn de belangrijkste kansen van toepassing van AI in het onderwijs? En dan kom ik zo meteen bij jou, Tim, voor de risico's.
Ja, als het mij gaat, dan gaat het echt om het personaliseren. Dus het maken van succesfactoren voor studenten. Dus dat je kunt herkennen van waar loopt de student op vast en waar kunnen we dus aan bijsleutelen om toch een succesvolle toekomst voor een student te regelen. Dus dat hij niet uitvalt, dat hij een fijne schooltijd heeft en ook op zijn eigen niveau bediend wordt. Maar ja, dat was eigenlijk ook voor AI al mijn doel voor het onderwijs. Dus dat verandert niet eens zo heel erg.
Nou, dan aan jou, Tim, voor de risico's.
De risico's. Ik denk dat veel mensen goed moeten begrijpen dat het programmeren in AI is echt heel moeilijk. En dat kunnen onze mbo-studenten niet. Ook al kunnen ze het echt wel veel, dat kunnen ze echt helaas niet. Dus moeten we ergens anders de kansen proberen te vinden. Bijvoorbeeld als we kijken naar de opleiding Technicus Engineering. Die heeft nu die gaat werken met robotica. En dan kunnen we proberen samen te werken met bijvoorbeeld de TU Delft. Want die kunnen best wel goed programmeren. En wij kunnen robotjes bouwen. En als we dat proberen samen te voegen, dan kunnen we bijvoorbeeld een robot bouwen die iets kan zien. Bijvoorbeeld als hij ergens rond gaat rijden, of iets afval is, of iets schoon is. En als het afval is, dat hij het probeert gooit in de prullenbak. En dan nog gaat kijken van, moet in plastic of in ander afval. Dan kan hij proberen zo te scheiden. Dus ik denk dat we dat als uitgangspunt moeten nemen. En dat was het eigenlijk.
Bundelen van die samenwerking, die krachten juist bundelen.
Ja, en ik denk dat we ook niet specifiek naar AI moeten kijken als thema op zich of als technologie op zich, maar meer naar de toepassing in de verschillende domeinen. Dus bijvoorbeeld AI in de zorg of AI in de bouw of dat soort, op die manier naar kijken. En dan krijgen we er echt ook mbo-studenten er echt wel mee te maken.
Ja, en zo praat het Digital Operations Center met de partners om dat soort dingen ook naar voren te halen.
Onze partners zijn met name geïnteresseerd in Industrie 4.0. Een nieuwe technologische revolutie die de maakprocessen verandert. En AI is een van de drijvende motoren daarachter. Dus voor hen is niet specifiek AI nou zo ontzettend spannend, maar gaat het meer om wat het betekent in hun productieproces.
Ja. Ja, heel goed.
Ja, ik hoop gewoon eigenlijk dat de bedrijven openstaan voor veranderingen.
Ja, ik denk dat de bedrijven die openstaan voor verandering interessant zijn voor samenwerking met ons. Ja.
Want het is, als ze niet openstaan, ja, dan zou je bijna al kunnen zeggen van, nou ja, die gaan over ja, 40, 50 jaar, die redden het dan niet meer.
Maar wat voor soort bedrijf zou niet openstaan? Want ik hoor in het dagelijkse leven best wel veel bedrijven die daar op een bepaalde manier over nadenken. Maar wat voor organisaties zou dat dan tegen willen houden?
Het soort zou ik niet kunnen zeggen. Misschien kan Marielle daar iets meer over vertellen. Maar vooral de bedrijven waar nu misschien wat oudere mensen zitten. Die zijn misschien bang voor AI. En als je niet jongere aanwas hebt, dan blijf je dat houden.
Ja.
En bijvoorbeeld als je heel makkelijk kijkt. Je hebt bedrijven die blijven programmeren in Excel. Dus VBA. Nou, dat is echt een heel oud ding waar je heel weinig in kan programmeren. Terwijl Python nu juist de taal is waar iedereen in wil programmeren. En de bedrijven die in VBA blijven, denk ik, oh, ga nou eens gewoon door. Ga door met je leven.
Ja. Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat kleinere bedrijven, of de slager op de hoek, daar natuurlijk wel heel andere kijk op heeft dan de Googles, de Amazons, et cetera van deze wereld.
Dat klopt ook, want AI, en zeker nu als je een model wil kopen, kost het klauwen met geld. En ja, dat geld hebben die bedrijven gewoon niet. En de kennis voor de specialistische kennis voor de mensen die het gaan programmeren, die zijn ook heel gewild. Nou ja, dan betaal je zo, is het 7.000, 8.000 euro per maand voor een nog ineens hele goede.
Wij werken alle vier voor een werkgever. Wordt dadelijk een algoritme of een enorme pluk data onze werkgever?
Ja, dat is een lastige vraag.
Ja, lastige vraag.
Als het gaat om het echt het vervangen van mijn werk, dan denk ik van, nou, ik denk dat dat voor een groot deel wel zou kunnen. En dat vind ik ook niet zo'n probleem. Ik denk dat ik dan heel veel tijd heb voor andere dingen. Leuke dingen, hoop ik. Misschien creatievere dingen. Maar ik zie het niet zo heel snel veranderen. Omdat er best wel veel maatwerk is. En dat ja, onderwijs niet een van de sectoren is die uitblinkt in het heel erg snel overnemen van nieuwe technieken. Dus in die zin maak ik me bij een organisatie als Mondriaan niet meteen zorgen daarom.
Nee, je hebt niet dat je dadelijk denkt, nou, ik heb mijn bilaterale gesprek dadelijk met een, nou ja, een avatar. En die gaat beoordelen, snap je? Die kant op.
Ik denk
dat je aangenomen wordt of ontslagen wordt.
Als het echt een goed model is, dan zou ik dat misschien nog wel best vinden ook. Die bila's gaan vaak niet door. Die gesprekken die zijn niet altijd helemaal objectief. Ik denk dat daar ook nog wel kansen liggen. Dan wil je niet de extreme dingen zoals uit een Wargames film, hè, waarbij het helemaal zwart-wit is. Maar je kunt soms ook wel eens die emotie loskoppelen van wat er eigenlijk gewoon rationeel aan de hand is.
Ja. Nou, Amazon, wat ik net zei, die schijnt dat dus al aan. Die zijn dat aan het doen. Blijkbaar. Of die proberen dat althans om mensen op basis van ja, allerlei data aan te nemen of juist te ontslaan.
Ja, dat kan je denk ik wel helpen. Stel bijvoorbeeld een sollicitatie, er komen 200 brieven op af. Doe maar even wat. In deze tijd niet. Maar straks is het misschien wel weer dat er straks 200 mensen een brief schrijven. En dan is het gewoon zonde als iemand 200 brieven gaat lezen. Terwijl die computer kan selecteren tot de 10 beste brieven.
Ja, en dat je gaat kijken naar vaardigheden en dat die dus zegt van, hey, deze persoon heeft niet zo lang op school gezeten als persoon A, maar die is wel qua vaardigheden en wat we daaruit halen, eerdere werknemers die we daar uit die sector hebben en die ervaring hebben, die zijn heel succesvol bij ons. Die willen we dus juist wel hebben.
Ja, dus als je dan de top 10 kan selecteren, dan scheelt het 190 brieven lezen.
En nu gebeurt dat door een persoon die gewoon vaak minder objectief is. Als jij een voorkeur hebt voor waar je zelf gestudeerd hebt, denk je, nou, die zijn dus allemaal goed, dus die wil ik wel hebben. En de mensen die bij een andere opleiding, een andere achtergrond hebben, die zou je misschien minder snel kiezen.
Vergis je niet, hè? We zijn heel erg bang voor computer says no. Maar dat wil niet zeggen dat wij als mens nou zo objectief kunnen kijken naar gegevens. Sterker nog, uit bijvoorbeeld primair onderwijs is bekend dat de schooladviezen die gegeven worden door de leerkrachten vaak beduidend lager zijn dan uiteindelijk de CITO's uitwijzen. Dus de vraag is, hoe objectief ben je eigenlijk wel als leerkracht of docent of baas?
Nou, ik denk dat echt een kans is. Inderdaad, laat dat soort schakels die best wel zwak zijn, die kun je daardoor wel vervangen.
Ja, maar het is ook de andere kant op. Je hebt ook wel eens een cv waarvan je denkt, nou, die persoon voldoet eigenlijk niet helemaal qua opleidingseisen of ervaring. Maar die is zo enthousiast en zo gedreven en die heeft zoveel plusjes aan de andere kant. Die wil ik toch een kans geven.
Ja, dan blijkt dus waarschijnlijk uit de grote database die we dan hebben aangelegd dat mensen met slordige cv's die dat zelf handgeschreven hebben, dat die vaak ook succesvol zijn.
Ja.
Dus ja, als we opeens morgen overgaan naar een AI-systeem, dan gaan we dat soort dingen, inderdaad, dat soort kansen gaan dan weg. Maar als je bent ook daar zelf nog bij. Het is niet zo dat je van de een op de andere dag zegt, nou, computer aan de slag en ik kijk er niet meer naar om.
En aan de andere kant, als je dat weet, van je dat je een slechte cv hebt, denk je van, nou ja, neem dan een hef in de hand en laat hem door iemand nakijken. En dan... Ja. Kom je er ook.
Dus eigenlijk dus de menselijke factor in het interpreteren van data of het toepassen van die data is nog wel een noodzakelijk iets. Of een zeer wenselijk iets.
Wel als final touch, denk ik.
Ja.
Plus, ik denk als we het hebben over artificial intelligence, dat we juist ook moeten kijken naar de mensen die op basis van een algoritme zijn aangenomen en toch niet blijken te voldoen. Door daarvan te leren, om door in kaart te brengen welke gegevens waren blijkbaar heel essentieel, maar hebben we in een eerste ronde niet meegenomen omdat het nog niet in het model zat. Als we die dan kunnen gaan toevoegen, dan zal het alleen maar slimmer worden. Dus zelflerend vermogen is denk ik key daarin.
Ja. Nou, we hebben een heleboel zaken besproken nu als het gaat om artificial intelligence of kunstmatige intelligentie. Zijn er nog zaken waarvan jullie zeggen, nou, dat hebben we nou nog net even niet zo goed belicht?
Ja, ik denk dat het belangrijke is inderdaad wat het voor het bedrijfsleven zelf betekent. Of die eigenlijk zelf ook hier veel mee bezig zijn of niet. En misschien dat zo'n masterclass er ook bij helpt voor bedrijven om daar een stukje bewustwording voor te krijgen. Want hoe eerder zij aan boord zijn of die kennis hebben, hoe eerder ze kunnen inspelen op veranderingen daarin. Ja, dat blijft denk ik gewoon belangrijk.
En ik denk dat we ook wel heel blij zijn als we de definitie zelf gewoon een stukje scherper krijgen. Hè. Waar hebben we het nou eigenlijk over? AI als technologie? Of hebben we het hier over de toepassingen waar we iedere dag zelf ook al nu al mee te maken krijgen? En dat we dat gewoon helderder hebben. En ik denk dat dan ook veel meer zich een beeld gaat aftekenen van wat het belang is voor de mbo-studenten.
Kortom, eigenlijk willen we dat iedereen die daar maar enigszins mee te maken heeft of mee te maken gaat krijgen naar de masterclass komt. Want wanneer is die precies, Marielle?
Die is op 20 oktober aanstaande.
Oké, dat is wel vrij snel.
Ja, dat gaat hard.
Ja, dat gaat hard. Dus het moet wel gelijk haast gemaakt worden met het aanmelden, begrijp ik.
Zodra de aanmelding open staat, gaat iedereen zien. Ja,
hartstikke
zeker.
Hartstikke goed. Nou, misschien is het leuk als we een soort AI-afsluitingtje doen. We hadden even nagedacht over een goede vraag. Die hebben we ook verzonnen. Dus die gaan we. Ik wil hem eigenlijk even, maar ik weet niet of jij mijn handschrift kan lezen.
Ik weet hem uit mijn hoofd.
Oh, je weet hem uit je hoofd?
Ja, zeker.
Oh, nou dan. Oké, nou ja, dan zou ik zeggen, weet je, dan zetten we hem aan en dan gaan we eens even kijken wat de AI-avatar gaat antwoorden op jouw vraag. Stel hem maar. Ja.
Hey, beste AI, vind je eigenlijk zelf dat we meer gebruik moeten maken van AI? En als dat zo is, wat zou je dan eigenlijk zelf liever niet willen doen?
Ik denk dat we AI moeten blijven ontwikkelen en inzetten, omdat het mensen op verschillende manieren kan helpen. Wat betreft dingen waar ik geen zin in heb, er is niet veel dat ik niet kan of wil doen, maar ik ben liever niet betrokken bij taken die eentonig of alledaags zijn.
Hartstikke bedankt, AI Avatar, voor het gegeven antwoord. Sander, is dit het antwoord wat je verwacht
dit
had?
Nee, dit was precies het antwoord dat ik eigenlijk niet wilde. Alle die dagelijkse klusjes die je eigenlijk zelf niet wil doen, het leek me juist zo fijn om die over te laten nemen. Dus het verbaast me dat AI hier geen zin in heeft.
Ja, dus, straks wil die vooral je vakantiedagen.
Ja, of mijn salaris. En,
Dus ja. Ze worden eigenlijk nu al te beide hand en te intelligent.
Ja, ik denk dat het heel goed doorheeft dat die klusjes ook helemaal niet zo leuk zijn. Nee. Nee.
Nou ja. Beste mensen, ik dank jullie hartelijk voor het aanwezig zijn in deze aflevering van Talk of the Tin over artificial intelligence, kunstmatige intelligentie. Mocht je nou als luisteraar een ontzettend leuk onderwerp hebben waarvan je zegt, nou dat moet absoluut een keer in Talk of the Tin behandeld worden, laat het dan even weten. Stuur een mailtje naar techniekinnovatiehuis@rocmondriaan.nl en dan gaan we er eens even goed over nadenken. Misschien laten we er wel een avatar naar kijken. En dan komen we er uiteindelijk wel op terug. Dankjewel Sander Vaassen. Dankjewel Marielle Stolp. En natuurlijk ook Tim van der Wilk. Voor het aanwezig zijn in deze podcast. Heel veel succes ook met het onderzoeken, Sander. Met alles waar je mee bezig bent. Jij ook Tim en Marielle. Natuurlijk jij ook met het Digital Operations Center. Hartstikke belangrijk iets. Dus ga er vooral lekker mee door. En ook heel veel plezier en succes met de masterclass binnenkort.
Dankjewel.
Joep.
Doei.
Tot zover deze aflevering van Talk of the Tin. Heb je vragen, opmerkingen of goede ideeën? Stuur ze dan naar techniekinnovatiehuis@rocmondriaan.nl. Je kunt alle afleveringen terugluisteren via je favoriete podcast-app of via de website van het Techniek Innovatiehuis. Tot de volgende keer!